Geliefde gemeente, de verlossing die is niet voor iedereen die gelooft. Bent u het daarmee eens? De verlossing is niet voor iedereen die gelooft. Ik kan me voorstellen dat u denkt, nou dominee, dat klopt niet. De verlossing is wel voor iedereen die gelooft. Dat is ook zo. Iedereen die werkelijk gelooft in de Heer Jezus Christus, wordt zalig. Maar niet iedereen die gelooft, gelooft ook echt in de Heer Jezus. Niet elk geloof is geloof. De verlossing geldt voor iedereen die werkelijk gelooft in de Heer Jezus. En dat is dus niet voor iedereen die iets gelooft. En we hebben het in vraag en antwoord 20 al gehoord. Degene die Christus door een waar geloof worden ingelijfd. En dan gaat de catechismus vragen, ja wat is dat dan? Wat is dan een waar geloof? Wat is dan het geloof waarvan je kunt zeggen, als je dat geloof hebt, dan word je zalig? Dat is immers de vraag, hè? De vorige vraag, vraag 20, ging erover, wie wordt er nu eigenlijk zalig? Ja, die gelooft. Ja, wie gelooft er dan? Wanneer kun je zeggen, dat geldt nu voor mij? Daarover gaat het in het vervolg van zondag 7, vraag en antwoord 21 en 22. Zondag 7, vraag en antwoord 21 en 22. Daar lezen we dan, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. En dan 22, wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk onze artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover deze woorden. Onder dit gedeelte uit de catechismus en boven de preek staat het ware geloof. Daarbij horen vier dingen. Echtheid, kennis, vertrouwen en waarheid. Het ware geloof. Bij vier dingen staan we stil die bij dat ware geloof horen. Echtheid, kennis, vertrouwen en waarheid. En ik hoop dan wel ongeveer alle elementen van deze antwoorden te bespreken. Maar één ding laat ik liggen. Dat is de manier waarop God het geloof werkt. Dat staat in antwoord 21 halverwege. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Ik zal het wel aanstippen, maar niet uitwerken. Om die reden dat het nog aan de orde komt in vraag 165. En daar staat, van waar komt dan zulk een geloof? Dus dat laten we voor nu even liggen en dan komt de catechismus daarop terug en we hopen dat dan ook in de prediking te doen. Maar nu dus, het ware geloof, daar gaat het over de echtheid, over de kennis, het vertrouwen en de waarheid. Als eerste, echtheid. Die vraag die ik net stelde, is eigenlijk wel een vraag waar het erom spant. Die vraag, wordt iedereen verlost die gelooft? Als je dan hoort, ja niet elk geloof is geloof. Er is verschil tussen geloof en geloof. Tussen allerlei soorten geloof en waar geloof. Dan spant het erom. Je zou kunnen denken, kunnen voelen, van ja als je maar gelooft. En als je dan in je hart voelt en tegen anderen kunt zeggen dat je gelooft, dan voel je al heel eind rustgesteld. Want ja, geloof is toch nodig? Maar als je dan hoort, ja, maar niet alle geloof is hetzelfde geloof. Niet elk geloof is het ware geloof. Niet elk geloof is goed genoeg om zalig te worden. Dan kan dat best wel een vraag voor je zijn. Hoe zit het dan met mij? En die vraag moet je dan jezelf ook stellen. Hè? Dat is natuurlijk niet iets wat je dan aan de kant kunt schuiven en zeggen, ach, laat ik er maar niet moeilijk over doen. Moet het gewoon simpel houden. Geloven is geloven. Dat is te simpel. Ik ga zo meteen nog wel uitleggen waarom. Maar eerst even, dat de catechismus, en dat ook ik natuurlijk, niet de eerste ben die dat noemt. De Heer Jezus zelf heeft dat ons duidelijk gemaakt. De gelijkenis van de zaaier. We kennen allemaal wel die gelijkenis. Ik denk dat de kinderen op de kleuterscholen wel hoorden van die boer die ging zaaien en die deed het nog met de hand, dus die strooide zo die tarwekorrels over de akker. En hij liep maar door en steeds maar weer een handvol graan en dat kwam overal terecht. En na een poosje kwam die boer weer op de akker en ging kijken. Is het al een beetje goed gegaan met dat graan? Nou, een klein beetje van het graan, daar was het helemaal niet goed mee gegaan. Dat graan, dat was al weg voordat de boer weg was. De vogels hadden het weggepikt. Dat was niks. Maar gelukkig, het meeste graan wordt wat. Op een heleboel plekken komt er wat boven de grond. Op de ene plek gaat het iets sneller dan op de andere plek. Maar bijna over heel de akker groeit wel graan. Allemaal is het wat. Dan zegt de Heer Jezus, dat is toch niet helemaal waar. Als die boer nog weer 2 maanden later komt kijken, dan ziet hij, het is helemaal niet zo dat overal waar graan kwam, dat het wat is. Op een heleboel plekken is het alweer dood. En op andere plekken staat het er heel sprieterig bij. Er groeit wel wat, maar er zit geen koren in, geen korrels. Op sommige plekken is het al lang dood, doordat het in de volle zon zat en geen water kon krijgen. Want er zat er te veel rotsen onder. Op andere plekken, daar groeit het misschien nog wel een klein beetje, maar er komt niks van terecht. Het is enorm armetierig, want er groeit van alles overheen. Je zou zeggen, daar groeide wel wat, maar voor de boer is het niks. Alleen die korrels die vielen in de goede aarde, waar ze echt wortel konden schieten en waar niet allerlei andere planten eroverheen kwamen groeien, die gewoon de ruimte kregen en water en zonneschijn, die planten groeien op en daar komt die halm in en daar zitten korrels in en daar kan straks de boer van oogsten. Je zou kunnen zeggen, het waren 4 soorten. De korrels op de weg en de korrels in de rotsbodem en de korrels bij het onkruid en de korrels in de goede aarde. Je zou dus ook kunnen zeggen, het waren 3 soorten. Korrels wat niks was, die op de weg, die waren gelijk al weg. En korrels wat wel iets was, steenachtige plaatsen en het onkruid. En korrels waar het echt wat werd. Maar als je nog een beetje beter kijkt, dan zeg je, ja, maar dat iets is eigenlijk ook niets. Uiteindelijk is het geen verschil. Dat wat wel begon met opgroeien, of dat waar helemaal niks van terecht kwam, dat het gelijk weggepikt werd. Het effect is hetzelfde, er komen geen korrels uit. De Heer Jezus zegt daarmee, als je nou naar een preek luistert, en je gelooft het op een bepaalde manier wel, maar niet op de goede manier, dan is het nog niks. En je zou kunnen zeggen, het zijn 3 manieren van luisteren. En je hebt soms, dan zit je in de kerk en het is gewoon helemaal niks. Je bent er met je aandacht totaal niet bij. Helemaal druk met andere dingen. De dominee preekt saai of zelf ben je gewoon met je hoofd ergens anders. In elk geval, eigenlijk als je thuis bent weet je maar amper meer waar het over ging. En dat voelen we allemaal aan, dat is niks. En het gebeurt dat er een preek is waaronder mensen tot geloof komen. Ze leren de Heer Jezus kennen. Maar je hebt ook heel vaak een preek, er gebeurt wel iets. Het doet wel wat met je, je kon goed luisteren, het raakt je soms. In de week denk je er nog eens over na. En je denkt, nou, ben blij dat ik niet meer zo onverschillig ben als vroeger. Vroeger had ik zo vaak dat een preek me helemaal niks deed. En tegenwoordig doet het me wat. En toch kan het dat je moet zeggen, het is iets, maar eigenlijk niets. Want er blijft niks van over. Er gebeurt wel wat, maar het gaat weer weg. Het is niet voor de eeuwigheid. Het is de Heer Jezus is het die zegt, je hebt ongeloof en je hebt echt geloof. Dat zaad op de weg en dat zaad in de goede aarde. Maar je hebt ook nog tekortschietend geloof. En in die gelijkenis is dat zelfs de meerderheid. Je kunt op heel veel manieren tekortschietend geloof hebben. Misschien hebt u het bij Hellebroek wel geleerd. Of bij Usinus gelezen. Dan wordt wel gezegd, je hebt tijdgeloof. Tijdgeloof, dat betekent, even doet het heel veel met je. Je bent helemaal onder de indruk. Maar het is voor een tijd. En als de druk komt, vervolging of iets anders, dan verdwijnt het weer. Je hebt historisch geloof. Dat zit in je hoofd. Je weet heel veel en je gelooft echt dat de Bijbel waar is. Maar het doet niks met je hart. En je hebt wondergeloof. Je bent er echt van overtuigd dat God je genezen kan. En misschien heb je het wel meegemaakt. Je kijkt terug in je leven en je bent er zo van onder de indruk dat God heeft ingegrepen. Dat is echt. En daar hou je aan vast. Tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof. Nou, je zou nog wel wat andere termen kunnen gebruiken. Maar er zijn dus allerlei vormen van geloof die niet dat ware geloof zijn. Waar zit dat er nou eigenlijk in? Of misschien kunnen we ook wel zeggen, waarom zou God daar nou niet tevreden mee zijn? Waarom moet het dan moeilijk gedaan worden? Het is toch mooi als je gelooft? Nou, de werkelijkheid is dat de Heere alle mensen zo gemaakt heeft dat ze het besef hebben van God. Alle mensen op de wereld hebben wel iets van geloof. En de vorige keer hebben we gehoord, worden nou alle mensen zalig, omdat ze allemaal, omdat de Heer Jezus zijn werk gedaan heeft, genoeg voor de hele wereld, worden nou alle mensen zalig. We hebben gehoord, nee, dat is niet zo, want er zijn zoveel mensen die niet bij de Heer Jezus horen. Terwijl, op een bepaalde manier, alle mensen wel iets van geloof hebben. En zeker als je in de kerk bent opgegroeid. Altijd gehoord hebt uit de Bijbel. Thuis, op school, in de kerk. Als je geleerd hebt dat genezing met God te maken heeft. Als je geleerd hebt te bidden voor je eten. Als je geleerd hebt dat alle dingen om je heen door God geschapen zijn. Dan ben je, om zo te zeggen, opgevoed met geloof. Dat is echt wel een voorrecht. Maar dat zeg maar vanzelfsprekende, dat het zo een beetje vanzelf gaat, hè, je groeit ermee op. Dat is iets anders dan dat wonder waar we het de vorige keer over hadden. Als je bij de Heer Jezus gaat horen, dat is een wonder. Dat gaat niet vanzelf. Dat is een wonder. Waar komt het nou op aan? Het is ook goed om die vraag bij onszelf te stellen. Hè? Je kunt je zomaar afvragen, ja, wat is dat nou bij mij? Ja, historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof, hoe zit dat bij mij? Ik voel wel eens wat, als we zingen, of als ik hoor zingen, dan word ik soms echt zo ontroerd. Ik heb wat meegemaakt, en toen ben ik ervan overtuigd geraakt dat God echt bestaat. Ik lees soms in de Bijbel, en dan snap ik niet dat mensen het niet geloven. En hoe zit dat nou? Is dat nou van het echte geloof, of is dat van dat algemene geloof? Waar gaat het nu om? Wat is nu de kern? Moet u nog maar even kijken naar antwoord 20. Daar staat degene die Christus door een waar geloof worden ingelijfd. Dus Christus worden ingelijfd. Aan Christus verbonden. Dat is wat hoort bij het ware geloof. Je hebt een heleboel soorten geloof die niet onzin zijn, maar die je niet helemaal bij Christus brengen. Je kunt misschien wel hiermee vergelijken. Als goed is, houdt een man van zijn vrouw. En op een dag zegt de buurvrouw, joh, jij hebt echt een fijne vrouw. Jouw vrouw die waardeer ik. Die is zo behulpzaam, zo vriendelijk voor heel de buurt. Je vrouw, daar hou ik van. Nou, dan kan die man argwanend worden en zeggen, wat bedoelt hij nou? Maar als hij gewoon goed luistert, dan zegt hij, ja, dat snap ik. Mijn vrouw is een fijne vrouw. Ik vind het mooi dat jij van mijn vrouw houdt. Als je maar op een andere manier van haar houdt dan ik. En als het gezond is, dan is dat zo. Die buurman die waardeert gewoon zijn buurvrouw. En de buurvrouw waardeert dat ook. De buurvrouw waardeert ook haar buurvrouw. Maar die man, die houdt van zijn vrouw op een heel andere manier. Die houdt van zijn vrouw als zijn vrouw. Die is aan de verbonden, die heeft haar liefde en trouw beloofd. En zijn vrouw heeft aan hem liefde en trouw beloofd. Dus er is er in die hele straat maar eentje die op die manier van die vrouw houdt. Terwijl misschien de hele buurt wel zegt, joh, maar die vrouw, dat is echt een vrouw uit duizend. Daar kon je wel een hele straat vol van hebben. Iedereen vindt dat. Maar er is er maar één die van die vrouw houdt op de manier van, ik ben van jou, jij bent van mij. Dus je hebt verschillende manieren om van iemand te houden. En dat is nu bij het geloof ook. Je hebt verschillende manieren om in God te geloven. Je kunt in God geloven zoals die buurman. Of zoals iemand van een paar straten verderop. Die buurman die heeft het ervaren. Iemand van een paar straten verderop die heeft het alleen maar van horen zeggen. Maar allebei hebben ze wel waardering voor die ene buurvrouw. Dat is echt een... Die heeft echt een hart van goud. Dat soort dingen. Zo kun je waardering hebben voor God. Van afstand of misschien wel van een beetje dichterbij. Je hebt het, als het ware, met eigen ogen gezien hoe God voor je zorgt. Maar, je bent niet met God getrouwd. Je bent niet voor altijd aan hem verbonden. Je hebt niet je hart aan hem gegeven. Catechisme zegt het zo, hè? In Christus ingelijfd zijn. Maar dat is wel natuurlijk waar het om gaat. In Christus ingelijfd, als je echt bij Christus hoort, aan hem vastzit, dan deel je in zijn verdiensten. Dan mag je weten, alles wat hij gedaan heeft, heeft hij ook voor mij gedaan. En het ware geloof, dat gaat daarom. Hij is van mij, ik ben van hem. Nu en eeuwig. Wat is dan dat ware geloof? Dat echte geloof waarmee je kunt zeggen, ik zit aan de Heer Jezus vast. Het eerste wat de catechismus erover zegt, dat is nog algemeen. Als tweede komen we daarbij kennis. Dat hoort er wel bij. Het ware geloof kan niet zonder kennis. Het is niet alleen, staat er, maar het is dus ook een stellig weten of kennis, een vaste overtuiging. Geloof wordt hier dus niet benoemd als een gevoel. Gevoel dat je ontroerd bent, dat je bewogen bent van binnen, dat je groot verdriet voelt en groot verlangen voelt en dat soort dingen. Dat hoort er ook bij. Maar dat komt erna. Ja, het kan er ook op vooraf gaan, maar het hoort in elk geval erna te komen. Als je gelooft, zul je ook voelen. En je gevoel moet je geloof volgen. Maar het is dus niet hetzelfde. En dan staat hier dus niet, wat is nu een ware geloof? Nou, een ware geloof is niet alleen een fijn gevoel. Het staat er helemaal niet. Het gaat helemaal niet over gevoel. Dus gevoel, dat komt erna. Dat hopen we ook nog wel tegen te komen, keer op keer in de catechismus. Maar de basis is kennis. Je kunt niet in God geloven als je niet weet wie Hij is. Romeinen 10. Hoe zouden zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zouden ze het kunnen horen zonder die hun predikt? Je moet weten wie God is om in God te kunnen geloven. En je moet niet alleen weten wie Hij is, maar je moet het er ook mee eens zijn. Aanvaarden wie Hij is en wat Hij zegt. Dus het geloof, zo staat hier, is een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dus ik weet wie God is. En ik aanvaard alles wat Hij zegt. Geloof betekent het eens worden met God. Ja, maar hoeveel moet je dan van God weten? Moet je dan eerst bij wijze van spreken naar de universiteit, theologie studeren? En dan kun je geloven. Misschien hebt u er ook wel eens last van. Van die gedachte, ja, het lukt me gewoon niet goed om teksten te onthouden. En hoe vaak ik een psalm ook zing, na 20 keer vergis ik me nog. En de Bijbelverhalen van vroeger, ik weet best iets. Maar dan hoor ik soms kinderen praten en die weten nog meer dan ik. Moet je dan eigenlijk niet heel geleerd zijn om te kunnen geloven? Hoeveel kennis moet je hebben? Nou, zoveel kennis dat je niet zonder een borg kunt. Zoveel kennis dat je heel goed weet waarom je het offer van Christus nodig hebt. Dus een besef van wat het betekent dat je een zondaar bent en door een zondaar bent. En het besef van wat er in de Heer Jezus nou te vinden is. En dat je alles wat van Hem hebt is, dat je dat nodig hebt. En zoveel kennis moet je wel hebben, dat je echt niet zonder borg kunt. Ik denk dan aan John Newton. Die werd best wel oud. En toen hij tegen de 80 was, toen was hij behoorlijk dementerend. En zijn dementie was vooral vergeetachtigheid. En hij had het nog wel in de gaten in die fase. Hij zei, ik weet steeds minder. Zoveel dingen die ik vroeger wist, ben ik vergeten. Maar hij zegt, dit weet ik nog wel. Ik weet nog dat ik een groot zondaar ben. En ik weet dat Jezus een nog grotere zaligmaker is. Kijk, die man wist vroeger veel meer. Hij is predikant geweest en heeft ontzettend veel mensen kunnen helpen. Hij heeft ook dat hele mooie lied gedicht, Amazing Grace. Dus genade zo oneindig groot, dat is van John Newton, door hem gedicht. Hij wist altijd heel veel, maar aan het eind van zijn leven wist hij niet zoveel meer. Maar de kern wist hij nog. Hoeveel moet je weten? Nou, dat in elk geval, hè. En daar hoort natuurlijk van alles bij. Wat betekent het nou dat de Heer Jezus zaligmaker is? Wat betekent het nou dat hij naar het kruis gegaan is en dat hij opgestaan is? Maar dat is de kern. Maar als het dan gaat om die kennis. Ja, als je kennis hebt van hem en als dat echte kennis is, geloofskennis. Dan kun je nooit, dan zul je nooit zeggen, nou dit vind ik wel genoeg ook. Ik weet nu iets van mijn zonden, ik weet nu iets van de Heer Jezus. En nou, dat vind ik eigenlijk wel prima. Meer hoef ik zo nodig niet te weten. Een kind kan toch ook geloven en een dementerende die kan dus ook nog bij de Heer Jezus horen. Nou ja, dan hoef ik ook niet meer te weten. Als dat zo is, dan ken je hem niet. Als je het wel prima vindt. Want de kennis van de Heer Jezus is wel een kennis die verlangt naar meer. In Hosea 6 staat dat heel mooi. Dan zullen wij hem kennen en wij zullen vervolgen de Heere te kennen. Paulus zegt het ook. Opdat ik hem kenne. Paulus, je kent hem toch al? Ja, ja, gelukkig wel. Maar ik wil hem zo graag nog meer kennen. En iedereen die echte kennis heeft van de Heer Jezus wil hem beter leren kennen. En denk nog maar even aan het voorbeeld van die ene vrouw. En die buurman, die zou kunnen zeggen, dat is echt een fijne vrouw. Maar verder... Nou ja, als ze mij blijft helpen zo met een kopje soep en zo, dan is het mij prima. Maar die man, de eigen echtgenoot, kijk, die wil zijn vrouw natuurlijk altijd beter leren kennen. Je hoopt dat hij elk jaar weer meer van zijn vrouw mag weten en beter ook mag weten hoe hij nou voor haar een goede man kan zijn. Als het waar is, dat hij voelt dat hij bij zijn vrouw hoort... Dan wil hij zijn vrouw steeds beter leren kennen. He, dus als het waar is dat u bij de Heer Jezus hoort, hoeft u echt niet per se een heel hoofd vol kennis te hebben, waar je boeken vol van kunt schrijven. Maar wel een verlangen om meer van hem te leren. En nog iets. Wat hoort er nou bij die kennis? Alles wat je van God weet, daar word je het ook mee eens. En zoals hier staat, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Er is niemand die de hele Bijbel kan kennen. Al zou je al de hele Bijbel uit je hoofd kennen, dan zijn er nog een heleboel dingen die je daar niet door ziet. Iedereen heeft zijn blinde vlekken. Er zijn kerken in de wereld, daar vinden ze het heel gewoon om na de kerkdienst naar een restaurant te gaan. En dan zeggen wij nou... Ja, of we zeggen, nou dat is ook wat, dat kunnen nooit echte christenen zijn. Of wij zeggen, nou ja, als zij het mogen, mogen wij het ook. Dat is allebei niet het punt. Het punt is dat zij een blinde vlek hebben. Dat ze over de zondagsrust te weinig hebben nagedacht. En zo hebben wij ook onze blinde vlekken. En de kans is heel groot dat we niet weten welke. En dat andere christenen zeggen, nou ik snap er helemaal niks van. Hoe die herstelte vormde op Urk, toch dat gewoon kunnen vinden, of daar nooit aan denken. En dat hun dominee dat nog nooit vertelt. Nou, die hebben allemaal dus hun blinde vlekken. Wij blinde vlekken, zij blinde vlekken. Waaraan herken je nou dat die ander toch echt een christen is? Als je nou met elkaar over in gesprek gaat, die ander over jouw blinde vlekken, jij over die ander zijn blinde vlekken, dat je allebei bereid bent te luisteren. En dat je niet zegt, nou ja, staat wel in de Bijbel, maar dat scheelt mij niks, weet je. Zo doen wij dat hier in Burk niet, of dat een ander zegt, zo doen wij dat hier in Amerika niet. Wij trekken ons niks van aan. Nee, maar dat je zegt, joh, staat dat ook in de Bijbel? Dat had ik nooit zo gelezen. Maar als het er staat, dan is het zo. Dan wil ik daarvoor buigen. Dus die kennis van God betekent niet dat je alles van God weet. Maar dat je wel voor alles van God wil buigen. Dat je zegt niet wat ik gewoon ben en wat bij ons hoort of wat anderen tegen me zeggen. Maar wat God zegt, dat is waar. Dus bij het ware geloof hoort kennis. Maar die kennis alleen is niet genoeg. Jacobus zegt, u kunt het lezen in Jacobus 2 vers 19... De duivelen geloven het ook. Moet je goed over nadenken. De duivel heeft er nog nooit één seconde aan getwijfeld dat God bestaat. En de Bijbel, de duivel heeft ook nog nooit van één tekst uit de Bijbel gezegd, nou, zou het wel waar zijn? Tenminste, hij heeft het wel gezegd tegen Adam en Eva, maar in zijn hart wist hij het wel. De duivel weet heel goed dat elk vers uit de Bijbel waar is. En de Bijbel kent ook, de duivel kent ook de hele Bijbel uit het hoofd. Dus alleen maar dat geloof, zegt Jacobus, dat geloof dat God bestaat en dat de Bijbel waar is, daarmee kun je niet zalig worden, want de duivel gelooft dat ook. En die siddert er nog voor. En er zijn mensen die kennen de Bijbel uit het hoofd en die sidderen er niet voor. Er is ook iets anders nodig, dat is het derde. Vertrouwen. En dat is de kern. En dat is dan zo heel erg het verschil tussen de duivel en een gelovige. De duivel, die weet wel heel veel. Die erkent het wel. Maar die vertrouwt God niet. De duivel vertrouwt God helemaal niet. En een ware gelovige vertrouwt God. Dus die weet iets van God, die kent God. En die wil meer van God kennen, maar die vertrouwt God ook. En dat is de kern dus. Vertrouwen, dat ergens maakt het helemaal niet uit hoeveel je precies weet van God. Als het maar genoeg is om zalig te worden, dan kun je met elk beetje of heleboel kennis God vertrouwen. Zoals het bij een kind is. Een baby van 4 maanden vertrouwt zijn moeder. Een peuter van 2 jaar vertrouwt moeder ook. En een meisje van 8 jaar ook. En een puber van 15 jaar ook. Als de verhouding natuurlijk goed is. Vertrouwen. Ze weten om zo te zeggen allemaal genoeg om hun moeder te vertrouwen. Maar die baby kan nog niet zo goed onder woorden, kan nog helemaal niet onder woorden brengen. En die peuter nog niet zo goed en dat kind wat beter. En die puber die is het af en toe vergeten. Maar ze vertrouwen allemaal hun moeder. Dat vertrouwen, dat kun je soms amper onder woorden brengen, of dus helemaal niet. Maar het zit er wel. En het is eigenlijk de kern van het hele gezinsleven. Kinderen die hun moeder en hun vader vertrouwen. En dat vertrouwen, dat groeit en dat vertrouwen wordt geoefend. En als je dan je puberteit voorbij bent, dan kun je nog beter vertellen waarom je altijd op je moeder vertrouwd hebt. Ja, dus er zit een groei in en een verduidelijking. Maar in de kern is er van begin af aan aanwezig. En zo is het nou in het geloof. Het ware geloof vertrouwt God. En vertrouwt zich aan God toe. En waarin vertrouw je God? Nou, in alles. Zoals een baby ook moeder in alles vertrouwt. In het drinken, en in het vertroosten, en in het verschonen. En alles wat er met de baby gebeurt, daar vertrouwt die baby zich aan moeder toe. En als je dan even bij een ander geweest is, en dan zit het daar misschien te huilen en zo, van de onwennigheid, en dan komt het weer bij moeder en is weer goed. Vertrouwt de moeder in alles. En een ware gelovige vertrouwt God in alles. Dat gaat ook niet altijd vanzelf. Dat kan natuurlijk ook van alles zijn waardoor dat aangevochten wordt. Maar in de basis vertrouw je God in alles. Maar nu zegt de catechismus, dat heeft wel een kern. Er is iets dat gaat om zo te zeggen boven alles uit in dat vertrouwen. Waarin vertrouwt het ware geloof God? In iets waarin een schijngeloof of een algemeen geloof God ten diepste niet vertrouwt. Je hebt een geloof dat God vertrouwt voor de gezondheid. Er zijn mensen die echt bidden tot God om bewaring. En God danken voor bewaring. Terwijl ze dat ware geloof missen. Waarin vertrouwt nu het ware geloof God? In de vergeving. Dat is dat wat de catechismus hier dan noemt. In de vergeving. De vergeving van alle zonden. Want die vergeving, die is nodig om echt bij God te kunnen horen. Buiten de vergeving en de verzoening om, kunnen wij niet aan Christus en dus aan God verbonden zijn. Dan zitten de zonden in de weg. De zonden maken scheiding. Door de zonde vertrouwen wij God niet en vertrouwen we ons niet aan God toe. We leven juist op afstand van God. Om echt je aan God te kunnen toevertrouwen. En met hart en ziel voor de eeuwigheid aan God toe te vertrouwen. Heb je die vergeving zo nodig. Dat geloof in de volkomen vergeving van al je zonden. En dat lijkt makkelijk. Als je oppervlakkig denkt over de zonde. Als je God oppervlakkig kent. Dan lijkt het logisch. Ja, natuurlijk is de vergeving. God is zo goed. God is liefde. Ja, wij zijn wel zondaars. Maar ja, de Heer Jezus is toch gekomen voor zondaar. Dus ja, natuurlijk. Er is toch geen twijfel mogelijk. Dat is als je God niet echt kent en jezelf niet echt kent. Maar als het nou echt wordt, dan voel je juist de afstand. Hoe dichter je bij God komt, als je nog buiten de Heer Jezus bent, hoe dichter je bij God komt, hoe groter de afstand wordt. Hoe groter namelijk het verschil wordt. Denk ook aan de preek van vanmorgen uit Exodus 3. Hoe dichter je bij God komt, hoe groter het verschil wordt. En dan toch, dat toch geloven in de volkomen vergeving. Toch, dat is wat de Bijbel telkens weer zegt. Bij het geloof wordt het woordje toch, of, dat kent u uit de Bijbel beter, nochtans. Nochtans van het geloof. Dwars tegen alles in. Wat ik ook verdien. Toch geloof ik in de vergeving van zonden. Hoe? Dat er vergeving is? Nee, zegt de catechismus. En zegt het woord van God. Niet dat er ergens vergeving is, dat er vergeving is voor anderen. Dat is wel mooi. Maar dat is niet dat persoonlijke geloof. Dat persoonlijke geloof weet van heel persoonlijke vergeving. De grote wonder. En ik kan jullie alleen maar, als je het nog niet kent, alleen maar op het hart bidden. Zoek dat. Hè, dat grote wonder, dat je weet, niet alleen anderen. Het is niet een verhaal van afstand. Maar het is iets van hier. Dat ik mag weten, dat God mijn God is. Dat mijn zonden vergeven zijn. Dat toen Jezus Christus aan het kruis hing, en toen hij daar aan het kruis gedacht heeft, voor wie hij stierf, dat hij toen daar mij in gedachten had. Dat is een groot wonder. Als je kan zeggen, toen Jezus Christus aan het kruis hing, heeft hij zelfs mij in gedachten gehad. Niet alleen voor anderen is hij gestorven, dat is al mooi. Maar voor mij, daarin ligt de zaligheid. Voor mij is hij gestorven. Mijn zonde mochten vergeven worden. Zijn offer geldt voor mij. Zijn gehoorzaamheid geldt voor mij. Hij heeft het zo gedaan. Alsof ik het gedaan heb. En als God naar me kijkt. Dan kijkt hij zo naar me. Alsof ik Jezus Christus ben. Zo volkomen. Kun je dat nou geloven? Als je gelooft. In dat ware geloof. Kun je dan altijd geloven dat het voor jou is? U kent toch allemaal wel verhalen van een ander? Of u weet uit eigen ervaring? Dat je soms helemaal niet kunt bekijken. Al 20 keer aan het avondmaal geweest. En de 21ste keer denk je, kan niet. Ik vergis me. U kent misschien wel de voorbeelden van mensen die tot eind van hun leven niet aan de avondmaal gedurfd hebben. En als je vroeg, weet je nou dat je naar de hemel gaat? Dat ze zeiden, dat durf ik zo niet te zeggen. En als u in hun leven keek en hoorde hoe ze over de Heer Jezus praten, en met wat voor liefde ze in de Bijbel lazen, en hoe ze leefden en hoe ze iedereen het op het hart bonden, dan zou je zeggen, joh, dat is een christen, echt een christen, die heeft de Heer Jezus lief. Maar zelf durven ze niet te zeggen. Kan dat? Nou, het hoort niet, maar het kan wel. De vraag is eigenlijk, geloof en zekerheid, zit dat nou altijd bij elkaar? Zoals de catechismus het zegt, zit het helemaal bij elkaar. Dat ware geloof, dan vertrouw ik dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde en eeuwige gerechtigheid geschonken is. Dus wie gelooft, die gelooft dat ze zonden vergeven zijn. Maar hoe zit het dan met die mensen die toch echt geloven en soms denken, ik kan er helemaal niet bij. Eerst even in het kort, en ik denk dat u het zo ook wel kent. Het geloof is zeker. Maar de gelovige is niet altijd zeker. Dat is hier een belangrijk verschil. Het geloof is zeker. Maar de gelovige is niet altijd zeker. Trouwens, ik zal vast even zeggen, ik zag iemand op de klok kijken. Het vierde punt laat ik vervallen en we hopen dan in de volgende preek wel weer te kijken hoe we dat een plek geven. Dus dat u niet helemaal zenuwachtig wordt van de dienst gaat veel te lang duren. Ik hoop dat u daar sowieso geen last van hebt. Omdat u zegt, de dingen van de Heere die mogen wel lang duren. Maar goed, aandacht is natuurlijk beperkt. Dus ik stop zo meteen naar het derde punt. Maar goed, het geloof is zeker, maar de gelovige is niet altijd zeker. Maar hoe zit het dan zoals het hier staat? Wat is nou geloof? Wat is nou de oefening van het geloof? Als je kunt zeggen, ik kom in het geloof bij de Heer Jezus. Hoe kom je dan bij de Heer Jezus? Wat is de Heer Jezus dan voor je? Dan is Hij toch degene die je zonde alleen maar wegnemen kan. En dan kan het gebeuren dat je zegt, ik durf niet te zeggen, ik ben een kind van God. Maar ik kan wel zeggen, ik kan niet meer buiten de Heer Jezus. En waarom kun je niet meer buiten de Heer Jezus? Omdat Hij het is die alleen voor mijn zonde betalen kan. Omdat Hij het is aan wie ik mijn zonde kwijt kan. Omdat Hij het is die zo onbeschrijfelijk genadig is. Dat zelfs voor mij de toegang is. Dat zelfs voor mijn zonde zijn liefde groot genoeg is. Daarom kan ik niet meer buiten de Heer Jezus. Ja, maar geloof je dan dat jij een kind van God bent? Oh, dat durf ik zo niet precies te zeggen. Nou, dan moeten we die vraag even laten liggen. Zeggen, wat vind je nou in de Heer Jezus? Als je zo tot de Heer Jezus gekomen bent. Zelfs al durf je het niet precies te zeggen. Als je zo tot de Heer Jezus gekomen bent, dan kan het niet missen. Of je hebt rust mogen vinden in zijn wonden. Ook al wordt dat zo weer aangevochten. Maar je hebt rust mogen vinden in zijn offer. Je hebt de vastheid mogen zien die er in hem is. Ook al zeg je tegelijk, ik kan bijna niet geloven dat het voor mij is. Toch met, ik zou zeggen, in de praktijk heb je gezegd, het is ook voor mij. Want je bent niet bij de Heer Jezus vandaan gebleven. Kijk, als je het nou zo twijfelt en zo, altijd maar tegenwerpingen maakt, dat je niet naar de Heer Jezus toevlucht, dan sta je er inderdaad buiten. En dan moet je ook niet tevreden stellen met de gedachte, ja, maar toch een heleboel kinderen van God weten het niet zeker. Dus ik het niet zeker weet, dat is niet erg. Dat is niet waar. Als je zoveel tegenwerpingen hebt, dat je buiten de Heer Jezus blijft, dan ben je ook buiten de Heer Jezus. Maar als je ondanks al je tegenwerpingen, ondanks al je vragen, maar één kant op kunt, je hart uitstorten voor de Heer en je vastklemmen aan dat woord. He, met Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Aan de ene kant zeg je dan, ik durf niet te zeggen dat het voor mij is. En in de praktijk zeg je, in de praktijk van je hart zeg je, ook voor mij. Anders was je wel bij de Heer Jezus vandaag gebleven. Ook voor mij. Niet om jezelf centraal te stellen. Zo van niet alleen anderen doen er niet zo toe, maar ook voor mij, daar gaat het om. Dat is niet het punt. Maar het gaat om het wonder. Je zou dus kunnen zeggen, zelfs voor mij. En misschien zit je helemaal niet zo heel erg met die vraag. Misschien vind je het zelf vanzelfsprekend. Of misschien maak je het er niet druk om. We moeten echt allemaal hier komen. En we kunnen allemaal hier komen vanwege de verkondiging van het evangelie. Vanwege de grote genade van God. En God is het die ons daar naartoe roept. Om op die plek te komen waar we zeggen, niet alleen anderen, maar zelf voor mij. Wonder dat ik nooit zal kunnen begrijpen. Wonder waar de eeuwigheid vol van zal zijn om dat uit te wonderen. Niet alleen anderen. Daar schaar die niemand tellen kan. Maar het in die hele grote scharen Gods liefde zelfs mij opzocht. Wat is nou een waar geloof? Dat is het geloof waar je zoveel vertrouwen op God oefent. Dat je met heel je hebben en houden, met al je tegenwerpingen, met al je aanvechtingen, met al je schuld, met al je twijfels, niks anders meer kunt dan je toevertrouwen aan God. Aan de liefde van Christus. Aan de vastheid van zijn belofte. Amen.